Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen gaan zingen van Psalm 84 en daarvan het eerste vers: hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legers, scharen God zij mij uw huis en tempelzang. Het eerste vers van Psalm 84. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En zingen daarna van Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Het derde vers van Psalm 25, nadat wij ons gesteld hebben voor de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdader vader bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt, 6 dagen zult ge arbeiden al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en de rusten ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt preken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd, hem verzoekende en zeggen: de meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: gij zult liefhebben de Heere, uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, wij openen de Heilige Schrift in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 2. Te beginnen bij vers 39 tot en met vers 52. Wij noemden u Lucas 2 vanaf vers 39 tot en met vers 52. En als zij alles voleindigd hadden wat naar de wet des Heren te doen was, keerden zij terug naar Galilea tot hun stad Nazareth. En het kindertje wies op en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En de genade Gods was over hem. En zijn ouders reizen elk jaar naar Jeruzalem op het feest van het Pascha. En toen hij 12 jaar oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren naar de gewoonte van de feestdag. En de dagen daar voleindigd hadden toen zij weerkeerden, bleef het kind Jezus in Jeruzalem en Jozef en zijn moeder wisten het niet. Maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen ze een dagreis en zochten hem onder de familie en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat ze hem vonden in de tempel, zittende in het midden van de leraren, hen horende en hen ondervragende. En alle die hem hoorden ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende werden verslagen en zijn moeder zei tot hem, kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? En zij verstonden het woord niet, omdat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. Amen. Tot zover de schriftlezing. De prediking draagt als thema de 12-jarige Jezus in het huis van zijn vader. En als kerntekst lees ik u de versen 41 tot en met 43 of 41 tot en met 42 en tenslotte ook vers 49. En zijn ouders reisde alle jaar naar Jeruzalem op het feest van het Pascha. En toen hij 12 jaar oud geworden was en ze naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte van de feestdag. En dan vers 49, en hij zei tot hen, wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Laat ons samen de Heer om zijn zegen bidden. Heere, wat een verlangen leeft er in het hart van uw Zoon Jezus, al op zo'n jonge leeftijd, om naar het huis van u te gaan. Daarom hebben we ook samen gezongen, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Hoe branden mijn genegenheden om 's Heeren voor of in te treden. Dat verlangen om de gemeenschap met u te beoefenen in uw huis is dus niet vreemd aan allen die u, o Heere Jezus Christus, hebben liefgekregen. O, wat een genade als dat in ons leven bevestigd is geworden. Dat leeft niet in ons hart van natuur. O, dat blijft ook wel. Want de grote massa gaat aan de ontmoeting met u voorbij. Piekert er zelfs niet over om op een dag als vandaag naar uw huis te gaan. En Heere, wat onderscheidt ons dan dat we hier mogen zitten in de warmte en in de stilte van uw huis. En u weet of we er eigenlijk heel de week al naartoe geleefd hebben om u te ontmoeten, om uw stem te horen, om de gemeenschap met u te proeven en te smaken. Immers daar bent u toch op uit in de verkondiging van het evangelie. U laat uw dienstknechten uitdelers zijn van uw menigerlei genade. Het brood van het leven mag aan een ieder worden gegeven. Naar uw eigen bevel geef gij hun te eten. En Heere, geef dat we dan vanmorgen van die overvloed hier bij u is mogen uitdelen. En dat er niemand over wordt geslagen, dat er ook niemand zal zijn die dat eten voor het hart zal weigeren. O, laat dat dan maar schuld zijn, Heere, als we dat tot nog toe steeds hebben gedaan.
U die steeds maar weer komt met uw Christus, opdat we hem zouden omhelzen. En wij er maar niet kunnen toekomen. O God, breek alle vijandschap, alle ongeloof, alle weerstand af. U die een gewillig volk hebt op de dag van uw heerkracht. De wil die dood was, wordt levend. En zij die niet willen, gaan met de daad willen. En zich bekeren tot u, o levende God. En wat is er rijker dan als een verloren zoon of dochter terug te keren tot u. En die hartelijke ontvangst met u mee te maken. We worden aan uw hart gedrukt, heren, en we mogen het weten. U laat ons nooit meer los. En dat geeft ook de vastheid in het leven van het geloof, dat u nooit zult laten varen de werken uw handen. We horen het iedere week. We hebben het kennelijk ook iedere week nodig om het bij vernieuwing te geloven, om te rusten op uw belofte, die in Christus Jezus ja en amen zijn. Heere, gedenk uw kinderen, mogen ze ook vanmorgen zich rijkelijk te goed doen aan het vette van uw huis en het heilige van uw paleis. Wees ook met hen die met ons verbonden zijn. Schenk ze uw zegen of later de prediking mogen horen. Laat het alles strekken tot verheerlijking van uw naam. En tot zegen voor ons hart en leven. Voor jong en oud, voor klein en groot. We bidden het u in Jezus' naam. Uit genade. Amen. Gemeente, namens de kerkraad zijn er de volgende afkondigingen voor u. Vanmiddag om 16:30 gaat voor u voor dominee Gea van der Brink in de doopdienst van Floris Visser. Volgende week zondag 2 februari hoopt om 10:00 voor u voor te gaan dominee M.B. van der Palm. En om 16:30 dominee G.J. van Asperen. Bij de uitgang van de kerk is de nieuwsbrief voor u beschikbaar. We maken u alvast attent op de Bijbelavond van woensdag 12 februari. Dan hoopt professor Dr. M.J. Paul te spreken over geestelijke machten. Voor alle data geldt Deo Volente. U mag uw gave geven. De eerste collecte is bestemd voor het noodhulp- en rampenfonds. Dat is een generale diaconale collecte. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het onderhoud van de kerk. Van harte aanbevolen. En we willen samen gaan zingen van Psalm 122. En daarvan alle versen, de versen 1, 2 en 3 van Psalm 122. Gemeente, het zal u ook al eens overkomen zijn dat u een van uw kinderen kwijt was. Hij of zij kwam niet thuis. Het was al lang donker. Uw kind zou voor 6 uur thuis zijn. Dat was de afspraak. En dan is het inmiddels al 7:15. Onrust. Het hele gezin komt in actie. Jij gaat op de fiets zoeken. Jij gaat lopend. Ik ga met de auto. En Ma gaat alle vrienden en bekenden bellen. Kortom, angst en paniek. Nu zo loopt het Pascha af voor Jozef en Maria. Het grote pelgrims- en bevrijdingsfeest waar ze elk jaar naartoe gingen. Jezus is er ook bij. Waarschijnlijk is hij al meerdere keren mee geweest naar Jeruzalem. Jozef en Maria reizen er elk jaar naartoe, zo lezen we in vers 41. En ik heb er in mijn gebed al iets van proberen te zeggen. Wat een heilige vreugde zal er in het hart geleefd hebben van Jezus, nu hij mag opgaan naar Gods huis. Zoals in Psalm 42 staat, met een stem van vreugdegezang en met lof onder de feesthoudende menigte. Jezus beleefde het echt. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugde. En als wij zondige mensen al zo kunnen verlangen om naar Gods huis te gaan. Op weg naar de kerk sprak ik nog iemand die haar verlangen uitsprak om hier naartoe te gaan. Als we dat toch niet hadden, dominee. Als dat verlangen al in ons hart, zondige mensen, zo mag leven. En ik hoop dat we dat herkennen, dat Psalm 84 voor u en voor jou leven mag. Hoe brandde mijn genegenheid om zeer voor of in te treden, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Als dat verlangen bij ons zondige mensen al zo sterk als kan zijn, met hoeveel meer verlangen zal dan deze 12-jarige Jezus, die rein van hart was en handen, de berg van Sion hebben beklommen om naar Gods huis te gaan, om het Pascha te vieren. Pascha, dat weet u, was een van de 3 grote feesten, naast Pinkster en Loofhuttefeest, het voornaamste feest, het belangrijkste feest. Het feest verwijst naar het wonder van de verlossing uit Egypte, hoe het volk van Israël onder de dreiging van de massavernietiging door de Heere in vrijheid was gesteld. Alle eerstgeborenen van Egypte, zowel onder de mens als onder de beesten, stierven in die vreselijke nacht voor de 10e plaag. Terwijl in alle Joodse huizen waar het paaslam geslacht was en het bloed van het paaslam gestreken was aan de bovendorpel en de zijposten van de deur, de engel van het verderf voorbij ging. Pascha betekent ook letterlijk voorbijgang. Weet u waarom nou die engel des doods niet naar binnen ging als hij dat bloed zag gestreken aan de zijposten en boven dorpel? Wel, de engel des doods, of de dood moet ik zeggen, was daar al binnen geweest. Het paaslam was immers geslacht in de plaats van al die mensen die achter die deur waren. Hoe wees dit paaslam heen naar Gods eigen lieve zoon, die als een lam ter slachting zou worden geleid? Paulus zegt later, hij is ons Pascha. En met het oog op dit paaslam, dat ons nu voor ogen wordt geschilderd, zou ik met Paulus willen vragen, als gezant van Christus wegen, laat u toch met deze God verzoenen. Want die verzoening is aangebracht. Dat mag u horen. En dat mag u zien vanmiddag ook weer. In de bediening van de heilige doop. Dat doopvond spreekt toch
van de verzoening door voldoening. De avondmaalstafel spreekt toch van zijn verbroken lichaam en zijn vergoten bloed. Dan wordt in de schrift gesproken over een volkomen verzoening voor al onze zonden. Nou, dan worden we geroepen, gemeente, ook vanmorgen, wie we ook zijn. En we zijn alle diepgevallen mensenkinderen, die buiten de gerechtigheid van Christus reddeloos verloren zijn. Nu worden we allen opgeroepen om de handen te leggen op dat volkomen offer dat Christus heeft gebracht. Vanmiddag zult u weer in herinnering worden geroepen hoe uw ouders u ook bij de Heer Jezus hebben gebracht om zijn bloed aan u en jouw voorhoofd aan te brengen. Wat een bemoeienis van God met ons. Calvijn noemt dat de liefdevolle beweging van God naar ons zondaren toe. En dan is het de bedoeling, gemeente, dat wij door die liefde verbroken worden. Dat we niet kunnen begrijpen dat God zondaren, zoals u en ik zijn, lief kan hebben. En dat niet om iets in ons, want dan zou hij ons van voor eeuwig van voor zijn aangezicht moeten wegslingeren. Met een mannelijke wegwerping, zegt de schrift. Maar dat alleen om Jezus wil. Omdat hij in de plaats van u en jou en mij zijn eigen kind van zich heeft geworpen. Immers waar hij de zonde van de ganse wereld op zich heeft genomen, kon God geen gemeenschap meer oefenen met zijn kind. En moest oordeel en vloek hem treffen. En wel zo dat hij een vloek geworden is voor ons. Opdat hier vanmiddag gezongen kan worden: dat Heere zegen op uw daal, zijn gunst uit Sion u bestraal. Lieve broeders, zo hebben die handen zegend over u en mij, en over u ook, gemeente, over ons allen, uitgebreid geweest. De vloek verdiend en de zegen ontvangen. Hoe kan dat? Omwille van de verzoening door Christus zelf aangebracht. En daarom is alleen het geloof in Christus voor u en voor mij zaligheid. Al het andere valt eenmaal weg. Dit blijft over. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. Het is alleen om dit middel dat God heeft gegeven, dat wij van al onze zonden bevrijd worden en rechtvaardig voor God gerekend. En nu zegt de Heer het: zie nu op het Lam. Het Lam van mij, dat de zonde van de wereld wegdraagt. In de voorbereiding van de week las ik een lied van Paul Gerhard. En dat wil ik u nu voordragen. Met het oog op dit Lam en de Heilige Geest geven, dat we allen op dit Lam mogen zien. Daar gaat een Lam en draagt de schuld der wereld met zich mede. Het boet in eindeloos geduld voor al wat wij misdeden. Daar gaat het. En het wordt zo moe, stil gaat het naar de slagbank toe. Het vindt nergens meer een weide. Smaad neemt het op zich, hoon en spot. Wonden en doodsangst zijn zijn lot. En hij zegt: dit wil ik lijden. Ik zal daarvoor mijn leven lang u danken, dit gedenken, de liefde die ik van u ontvang, u Jezus, weder schenken. Gij zijt het licht, Heer, van mijn hart. Wanneer het in de dood verstart, dan zijt gij nog mijn leven. Niets heb ik van mijzelf meer, zie alles, want ik ben, wat ik ben, o Heer, zij in uw hand gegeven. En omdat het Joodse volk maar nooit zou vergeten hoe zij alleen op grond van dit bloed in de vrijheid werden gesteld en ervan hun verlossing blij gezongen kon worden, heeft de Heere zelf dit Pascha ingesteld. U kunt dat lezen in Exodus 12, vers 14. Daar zegt de Heer, en deze dag zal u wezen tot een gedachtenis. En ge zult hem de Heere tot een feest vieren. Ge zult hem vieren onder uw geslachten. Tot een eeuwige inzet. Het moet echt een feest zijn. Een vieren zijn. Het grondwoord geeft iets weer van rijdansen. Van huppelen. Van zielenvreugd. Nou, Jezus is in Jeruzalem getuige geweest van het slachten van al die paaslammeren. Flavius Josephus zegt dat er rond die tijd zo'n miljoen mensen in Jeruzalem waren. Jeruzalem had zo'n beetje 50.000 inwoners, maar met het paasfeest waren er zo'n miljoen mensen. En dan werden er 250.000, ik citeer Flavius Josephus, 250.000 lammeren geslacht. En Jezus heeft die bloedstromen zien vloeien. Ook het bloed van het paaslam van zijn eigen familie. Jozef en Maria konden natuurlijk zelf geen lam betalen. Hun lam was een familielam. Dat werd bij de tempel geslacht en dan in de stad gebraden. En daarna hebben ze met elkaar het paascha gegeten. En zoals u weet hebben ze tijdens die paasmaaltijd ook gezongen. Het Halleel, de Psalmen 113. Tot 118. En we weten hoe Jezus ruim 20 jaar later, als hij 33 is, ook in Jeruzalem zijn laatste Pascha zal vieren. Dan niet met zijn ouders, dan is zijn vader waarschijnlijk al overleden. Maar dan viert hij dat Pascha met zijn discipelen. En dan lezen we ook dat hij de lofzang zingt. Nadat ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Dan gaat hij, lovende en prijzende, zijn bitter lijden en sterven tegemoet. En nou is natuurlijk de vraag, in hoeverre heeft Jezus hier als 12-jarig kind al beseft dat hij dat offer, dat paaslam zou zijn. We lezen in vers 40 dat hij als kind opgroeide en werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid. En dat de genade Gods over hem was. Dat betekent dat God hem wel gevallig was, dat God hem genegen was. We hebben hier in Lucas 2, zeg maar, te maken met de kindergeschiedenis van Jezus. Hij wordt in vers 43 kind genoemd. In vers 48 spreekt zijn moeder hem ook nog weer als kind aan. Bovendien ook de angst waarmee Maria en Jozef hun kind zoeken, geeft aan dat Jezus nog echt een kind was en nog geen enkele trek van volwassenheid heeft vertoond. Maar de vraag nogmaals rijst, wist dit kind al op 12-jarige leeftijd dat hij zelf het geslachte paaslam was? Wist hij als kind al bijvoorbeeld dat de lijdende knecht, een man van smarten uit Jesaja 53, dat hij dat zou zijn? Wist hij als hij Jesaja 53 leesde of las dat de woorden en het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, hem daadwerkelijk zouden treffen? Kan een 12-jarig kind zo'n diep ingrijpende wetenschap wel dragen? In Johannes 16, waar Jezus spreekt tot zijn discipelen over zijn heen gaan, zegt hij zelf tegen zijn discipelen: nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Nou, ik geloof stellig dat dat hier aan de hand is. Een 12-jarig kind kan zulke grote dingen van zoveel gewicht nog niet dragen. Hij weet het gewoon nog niet. Calvijn, die zegt in dit verband, ik citeer nu Calvijn, wanneer de apostel ons leert in Hebreeën 4 vers 15, dat hij ons in alles gelijk is geweest, uitgenomen de zonde, dan begrijpt hij daaronder zonder twijfel ook dit, dat zijn ziel, dat is de ziel van Christus, eenmaal aan de onwetendheid onderworpen is geweest. Jezus ontwikkelt zich niet als een wonderkind, maar Jezus ontwikkelt zich als een heel gewoon mens, zoals u en ik. Met dit verschil dus dat hij nooit geen zonde gehad of gedaan heeft. Het feit dat in dit schriftgedeelte dat we hebben gelezen eerst gezegd wordt in vers 40 dat hij vervuld werd met wijsheid en in vers 52 nog een keer dat hij toenam in wijsheid, dat maakt ons duidelijk dat het besef van zijn grote taak hier op aarde wel steeds meer aan het rijpen is en dat hij langzaam maar zeker bij het klimmen der jaren, bij het volwassen worden, tot dit besef is gekomen. En dat hij met deze dingen bezig is geweest, blijkt natuurlijk duidelijk uit deze geschiedenis. De dingen van zijn vader hebben hem zo in beslag genomen, dat als het feest afgelopen is, hij er zelfs geen moment aan gedacht heeft om met zijn ouders mee terug te keren naar Nazareth. Hij bevond zich, zo lezen in vers 46, te midden van de leraren. Hij zit te midden van de Joodse rabbies. En hij zit ademloos te luisteren. U moet eens op de werkwoorden letten die daar staan. Zittende, horende en ondervragende. Dat zijn drie tegenwoordige deelwoorden. Dat wil zeggen dat hij steeds maar bezig is geweest met zitten, met horen en met ondervragen. En met name zijn spreken, zijn vragen die hij gesteld heeft aan de rabbies, hebben kennelijk heel diepe indruk gemaakt op allen die hem hoorden. Want wat blijkt, hij heeft niet alleen vragen gesteld, maar hij heeft zelf ook antwoorden gegeven. En de rabbies hebben zich verbaasd over het verstand, beter vertaald over het begrip en de antwoorden die hij gaf. Jezus is hier echt een bijzondere leerling die zijn leraren voortdurend verwonderd doet staan over zijn geestelijke kennis en inzicht in geestelijke zaken. Hier ligt al op wat er later van hem gezegd zal worden en zij versloegen zich over zijn leer, want hij leerde hen als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Wij horen en zien hier gebeuren wat Jezus later zelf zal zeggen tot zijn discipel Filippus: gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u spreek, spreek ik van mezelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet te werken. Geloof mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij. We merken hier zo in het huis van zijn vader hoe tot uiting komt dat Jezus de Zoon van God is. Hier is hij in zijn element. Hier voelt hij zich echt thuis. Hier mag hij beleven. Hier wordt de rust geschonken. Het vette van zijn huis gesmaakt, een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronk. Die feestdagen in Jeruzalem zijn voor hem tot een, zo mag ik dat toch wel verwoorden, een heilig genot geworden. Hij krijgt er maar geen genoeg van. En zo wordt het einde van dit paasfeest voor de Zoon van God het absolute hoogtepunt van het feest. Bij vader thuis is dit kind Jezus als het ware spelende voor het aangezicht van zijn vader. De vader die hier een vermaak heeft in de zoon, en de zoon die hier een vermaak heeft in de vader. Ik en de vader zijn één. Dat is de beleving van dit kind. En dat heerlijke beeld nu, waarin Gods enig geboren zoon als het ware in de schoot van de vader verblijft, wordt plotseling, ik zou wat zeggen, wreed verstoord door de woorden van zijn moeder. Kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. Als we meegenomen zijn in de prediking en we hebben zomaar stilletjes zitten genieten van dit samen zijn van de Vader en de Zoon. En dan vooral in de wetenschap dat dit dierbare kind hier slechts nog als een kind mag genieten van de dienst aan zijn Vader. Zonder dat er diepe besef leeft in zijn hart van wat hem allemaal in ditzelfde Jeruzalem te wachten staat. Hoe hij hier nog onbezorgd kind van zijn Vader kan en mag zijn. Er zijn heel veel kinderen in de kerk. Ik wil tegen jullie zeggen, tegen alle jongens en meisjes ook in de kerk. Als je nou Jezus zo bezig ziet in het huis van zijn Vader. Hoe hij zo genieten mag van de gemeenschap met zijn Vader hier. In het spreken en luisteren naar die rabbies. Zo mogen jullie deze Jezus ook lief hebben. Want zo hebben jullie deze Jezus ook nodig als borg voor jullie zonde en voor jullie schuld. Heb dat beeld niet vergeten hoe hier dat kind Jezus zit. Wat de vermaak is om bezig te zijn in de dingen van zijn hemelse Vader. En nu leg je als kind, als jongere, je leven daarnaast. He, je kijkt naar Jezus en dan kijk je ook naar je eigen leven. En dan vraag ik, mag daar ook, net als bij Jezus, bij jullie een vermaak leven? Om in het huis van de hemelse Vader, hier, bezig te zijn met de dingen van de Vader. Ik zal het maar heel eenvoudig vragen, jongens en meisjes, aan jullie. Heb je het nu naar je zin hier? Is dit nou het plekje waar je je thuis voelt? Wij leren bidden, o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Dat geldt ook voor deze ding. Om het als kind naar je zin te hebben. Bij de Heere en met de Heer. Heb je een vermaak aan de dienst van de Heer? Als dat zo is. En ben je een gelukkig kind. Dan mag je geloven en weten een kind van de Heere te zijn. Dan leeft daar in je hart dat kinderlijke tere geloofsleven dat je van de Heilige Geest hebt ontvangen. En dan mag je in dit kind ook hier, terwijl hij daar zit en nog nergens vanaf weet zelf, mag je in hem al jouw zaligmaker zien. Ja, maar hoe kan dat nou? Hij weet zelf nog niet eens dat hij zaligmaker is. Nou, dan gaat het in jouw leven net als bij Maria. Dat was ook nog maar een kind eigenlijk. 13, 14, 15 jaar of zo. En is ze nog maar net zwanger van Jezus. Het kind weet nog niet wat er allemaal leeft. En aan de hand is. Maar dit weet ze wel. En het is de jubel van haar hart. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blij de Heer. Mijn zalig maken noemen. Rijk als je zo kind mag zijn. Je kunt nooit te vroeg de Heere lief hebben, dienen en vrezen. Maar er zijn misschien ook jongeren die zeggen, dominee, dat is nou mijn strijd. De Heer Jezus zegt me helemaal niks. Ik vind alles leuk en alles belangrijk, maar de Heer Jezus niet, eigenlijk. Eerlijk gezegd. Wat is het dan een genade dat zo'n geschiedenis van morgen naar je toe komt? Dat God kennelijk geen lust erin heeft dat je op deze manier voortgaat en tenslotte aan je eigen zonde ten onder zult gaan. Maar dat hij in alle liefde door zijn dienaar dit evangeliewoord laat klinken vanmorgen. En luister dan maar zo dat het speciaal voor jou is.
Een speciale behandeling van de Heere God. Wat is dat heerlijk, hè? Ik weet het, als je naar jezelf kijkt, dan zeg je, het kan eigenlijk niet. Nee, dat is ook zo, het kan eigenlijk niet op jezelf zien. Maar ik heb je gevraagd om naar die jongen te kijken die daar in de tempel zit, te midden van de rabbies. En dan zie je ineens, oh, het kan alleen om hem. Ja, precies. Het kan alleen om hem. En weet je, dan gebeurt er iets met je. Dan word je door de liefde verbroken. En dan krijg je kennis aan je zonde, zodat je zonde smart wordt voor je. In welke mate en hoe, laat de Heilige Geest dat maar doen. Maar hij gaat je ook onweerstaanbaar naar dit kind wat je daar ziet in de tempel toe trekken. Ik heb wel eens gezegd in een preekje, en ik herhaal het vanmorgen, maar hij haalt je binnen als een vlieger. Je kunt zo ver niet wegstaan. Maar er komt toch een moment dat je in zijn handen ligt. En het wonderlijke is, mijn lieve kinderen, dan wil je er ook nooit meer weg. Veilig in Jezus' armen. Veilig in Jezus' hart. En dit woord geldt natuurlijk niet minder als een woord voor u, ouders en ouderen. Ik spreek natuurlijk ook tegen mezelf. Het gaat vanmorgen over het huis van de Vader. Toen wij de wet hebben gelezen vanmorgen en ons zondenregister werd geopend, toen zongen we daarna: denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. En kinderen, jullie hebben het misschien niet opgevangen, maar ik wijs er nog maar op. Toen zongen jullie ouders en toen zongen ook jullie opa's en oma's: sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Want jullie ouders waren niet beter of slechter als jullie. Wij allen hebben gezondigd. En wij missen de heerlijkheid van God. Maar in deze weg, om nu tot hem te gaan die dat offer zo volmaakt heeft gebracht, die ons Pascha is, worden wij van al die zonden bevrijd. Sla de zonde nimmer ga. Ik zei al, Maria fungeert als een stoorzender. Maar vanuit haar positie is het best te begrijpen, want ze vertrouwde er aanvankelijk gewoon op dat Jezus bij de pelgrims zou zijn. Jezus kermde, ze hebben hem nog nooit hoeven zoeken. Hij was altijd op tijd thuis. En ze wist altijd waar hij was. Maar nu, ze zijn een dag onderweg geweest. En dan komen ze tot de ontdekking dat Jezus er niet is. Schrik en paniek. We hebben het getekend aan het begin van de preek. Maar ja, dan is het al aan het einde van de dag. Ze kunnen niks ondernemen. Dus moeten ze heel de nacht wachten om de volgende dag terug te reizen. Want de nacht zal dat geweest zijn. Natuurlijk geen oog dicht gedaan. En de schuld bij zichzelf. Hadden we maar niet dit, dan hadden we maar niet dat. U kent dat wel. En dan gaan ze de andere dag op pad. Maar het is een dagreis, hebben we gelezen. Dus ze komen bij donker weer in Jeruzalem. Daar is ook weer niks te zoeken. Nog eens een nacht. Verschrikkelijk geweest. Pas op de derde dag vinden ze hem in de tempel. En dan, ja, die heftige uitval is natuurlijk helemaal verklaarbaar. Van Maria naar Jezus toe. Kind, waarom heb je ons dit gedaan? Zie uw vader nu. En ik heb u met angst gezocht. 3 dagen van moordende angst en onzekerheid ontladen zich hier in alle hevigheid. Het is een verwijt vol emotie, vol irritatie. Kind, wat heeft ons nu aangedaan? Wij merken dat Maria dus de schuld volledig bij Jezus legt. Jij hebt het ons aangedaan. En wij hebben jou met smart gezocht. Nou, wij horen hier dus hoe Jozef en Maria hun kind bestraffen, omdat ze absoluut niet begrepen hebben waar Jezus mee bezig was. Zo staat het ook in vers 50, en ze verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. Zo kan het dus zijn dat 2 godvrezende mensen als Jozef en Maria, die beide wisten dat dat heilige dat uit Maria geboren was, Gods zoon genaamd zou worden. En dan toch missen ze die geestelijke kennis om de diepte van dit woord van Jezus te verstaan. En wat moet die bestraffing van Jezus door zijn moeder Maria hen pijn hebben gedaan? De 12-jarige Jezus lijdt door dit verwijt van zijn moeder. En wat openbaart ze hier in haar geestelijke onkunde? Beide. Want beide hebben ze met angst hem gezocht. Maar dat is nog maar het begin geweest van zijn lijden binnen de kring van zijn eigen gezinsleven. We lezen later van zijn broeders dat ze niet in hem geloofden. Ook een toestand geweest in dat gezin. Wat een lijden moet dat voor Jezus geweest zijn. Dat je onder 1 dak verkeert met broers. Die niet in je geloven. David heeft er al van gezongen, Psalm 69. Mijn broeders ben ik vreemd door elk onteerd en onbekend de zolen van mijn moeder. Maar hoe reageert Jezus nou op de beschuldiging van zijn moeder? En dan gaan we luisteren. Jezus, hij is natuurlijk in Lucas 2 pas geboren. En hij is inmiddels 12, maar we hebben nog geen woord van de mond van Jezus gehoord. Helemaal niks. Hij heeft natuurlijk wel gesproken die 12 jaar, maar er is niks van overgeleverd. Maar nu gaan we zijn eerste woorden horen die hij spreekt. En we weten de situatie. Hoe die daar in de gemeenschap met vader verkeert, in het huis bezig, in de dingen van de vader en in het huis van de vader. En dan zo wreed onderbroken eigenlijk door zijn moeder, met een verwijt naar zijn adres toe. En nu maar eens luisteren wat hij gaat zeggen. Wat is het dat u mij gezocht hebt? Dat is geen verwijt. Nee, Jezus spreekt zijn verbazing uit. Waarom zoeken jullie mij? Het is toch helemaal niet nodig om met angst naar mij te zoeken. U kunt toch weten dat ik in het huis van mijn vader ben. Maar uit de hele geschiedenis blijkt dat Jozef en Marie op geen enkele wijze er zich van bewust waren in wat voor bijzondere relatie dit kind staat tot zijn God en vader. Kennelijk zijn Jozef en Maria zo gefocust geweest op hun eigen ouderschap, dat ze geen oog hebben gehad voor het feit dat hun kind in de eerste plaats Gods eigen lieve zoon was. En dat woordje kind, wat heb je ons aangedaan? Het klinkt ook zo door die innige relatie van Maria en Jozef tot Jezus. Als ze maar enigszins beseft hadden dat Jezus in Jeruzalem, in de stad van zijn God en van zijn hemelse vader was, zou al dat zoeken en al die angst en onzekerheid helemaal overbodig geweest zijn. En daarom klinkt dit antwoord van Jezus aan zijn moeder wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Dit mijn vader van Jezus staat tegenover dat uw vader van Maria. Jezus moet niet bezig zijn met de dingen van Jozef en Maria, maar moet bezig zijn met de dingen van zijn echte vader. Hier klinkt dus voluit door dat Jezus op 12-jarige leeftijd zich ten volle bewust was dat hij de zoon was van God. Van de hemelse vader. En het is geen kwestie dat hij dat weet alleen. Nee, hij spreekt het ook nog voluit uit. Wist je niet dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader? Vandaar dit antwoord aan zijn moeder. Hij had toch kunnen weten dat ik moet zijn in de dingen van mijn vader. Hier staat ook moet zijn in de betekenis van het is noodzakelijk dat. De zoon des vaders zal in de toekomst niet anders kunnen met dat bezig te zijn waar die met zijn hart en ziel aan verbonden is geweest. En dat wel met 1000 koorden van liefde. Dit is nu de absolute vrijheid van de zoon, dat hem de gedachten zelfs niet bovenkomen om niet te zijn in de dingen van zijn vader. De dingen die van zijn vader zijn, dat is op dit ogenblik het zijn in de tempel van zijn vader, in de plaats waar onze God zijn woning houdt, waar hij woont en troont boven het verzoendeksel om onder zijn volk te zijn. En dat zal zo blijven totdat straks het voorhangsel scheurt van boven naar beneden. En dat zal gebeuren als de zoon op Golgotha door zijn offer een volkomen verzoening heeft teweeggebracht. Als de dingen die bij de Vader te doen waren volbracht zijn, als alles is volbracht, als het grote doel van de Vader en de Zoon is bereikt, dan roept Jezus met de grote stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Dus tussen dat eerste woordje Vader hier, in de dingen mijns vaders, dat hier dus door de 12-jarige Jezus wordt gesproken, en dat laatste woordje, Vader, 33-jarige leeftijd is die dan gesproken op Golgotha. O, sinds die tijd die daartussen ligt, is iedere woord, ieder dankwoord, iedere daad tot zijn bitter lijden en sterven toe bij Jezus doorademd geweest, doortrokken geweest, doorstroomd geweest van dat ene verlangen om altijd maar bezig te zijn in de dingen van zijn vader. En waar we nu door Gods genade deze Heer Jezus Christus hebben liefgekregen, juist om dat volkomen werk dat hij volbracht heeft. Leg je hand erop alsjeblieft, de hand van het geloof. Die door zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk heeft betaald. Wie zo de Heer Jezus Christus heeft lief gekregen, die gaat er ook weet van krijgen wat het is om bezig te zijn in de dingen van de Vader. En wat zijn nou de dingen van de Vader? Wel dat we horen naar de Zoon. Deze is mijn geliefde Zoon in welk ik mijn welbehagen hoort hem. Als we toch deze Zoon hebben liefgekregen, dan kan het niet anders of ons leven staat in het teken van de dingen van de Vader. Dan is hij onze eerste gedachte in de morgen als we wakker worden. Uw barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. dan bepaalt hij toch ons leven. Van de vroege morgen tot de late avond. En begeren wij niet anders dan zijn wil te volbrengen. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neigen mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Ja, amen. Trouwe Vader, ja. Wij maken staat op uw genade, ons hart, hoe God je alles ziet. Veroordeelt in ons nader niet. Het zegt dat op ons bidden let gelovig. Amen. Op het gebed. Amen. Zingen wij samen het gebed des Heren, 10e vers.
Gemeente, wij willen onze voorbeden danken aan de zeevarenden en binnenschippers, aan het werk van de zending. Wij hebben gecollecteerd voor noodhulp en rampenfonds. Wij bidden voor de vluchtelingen in Syrië. En wij danken de Heere voor de kerkraadsvergadering van afgelopen woensdagavond. Laat ons danken en bidden. Heere, wij mochten niet alleen verkeren in uw huis hier in Kralingse Veer, maar ook in dat Hof der Hoven. U hebt ons uw Zoon getoond. Hij is ons voor ogen geschilderd. Hij die een vermaak had in de dingen in het huis van zijn vader. O Heer, en waar we nu iets van dat leven des geloofs mogen kennen, is diezelfde vader ons ook tot een vermaak geworden. Immers, wij hebben in Christus Jezus een geopende toegang tot u ontvangen. Het voorhangsel hoorden we scheurde van boven naar beneden vanwege dat volkomen offer dat u bracht. Het is volbracht. U gaf de geest aan uw vader toen u wist dat nu alles, maar dan ook alles,
wat er moest geschieden had plaatsgevonden. En nu is er geen enkele belemmering meer voor welke zondaar dan ook in Kralingse Veer om met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade. U roept er ons zelfs toe op. Komt, laat ons dan toegaan tot de troon der genade, om geholpen te worden en genade te ontvangen en ter bekwamer tijd. En welke tijd was nu bekwamer dan de morgen, waarin wij de Heere Jezus mochten ontmoeten. O Heere, u dan die gelooft is hij dierbaar, zegt Petrus. En wat is dat waar? En als ons hart enigszins een liefde tot hem ontvonkt is, dan willen we meer van hem horen. Dan verlangen we ook alweer naar de middagdienst, als niet alleen in de bediening van het woord, maar ook in de bediening van de heilige doop. Die grenzeloze zondagsliefde wordt geopenbaard. Dat we herinnerd worden aan dat eigen genadewerk van u in ons leven. O, dat we straks maar voelend aan ons voorhoofd mogen gedenken hoe dat bloed van Christus ook aan ons voorhoofd is vastgemaakt, als het beste bewijs dat u geen lust hebt in onze dood, maar in onze bekering en in ons leven. Ach, het woord is ook dicht naar onze kinderen toegekomen. En we bidden u eerbiedig, Heere, geef dat ze goede gedachten van de Heere Jezus hebben gekregen, zo ze ze al niet hadden. En maak dan maar meer en meer ook in de harten van de kinderen en onze jongeren de gangen en treden van Christus vast. Opdat ons hart uit mag gaan naar hem. Opdat wij onze voetsporen mogen drukken in zijn sporen. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zal glijden. En mogen deze gemeente aan u bevelen, jong en oud. Wij danken u dat de kerkraad woensdag bij elkaar mocht komen. Zegen hun werk, Heer, in de gemeente. Ze zijn er om te dienen, om de voeten te wassen van de gemeenteleden, in de naam van de Heere Jezus. Wij schamen ons het evangelie van Christus niet, want juist in die geringheid en in die ootmoed en in die kleinheid wil het een kracht van u zijn tot zaligheid. Immers, uw kracht wordt in onze zwakheid volbracht, totdat uw genade ons genoeg zou mogen zijn. We bidden u voor de schippers en hen die op zeevaar. Heere, gelukkig zijn er middelen te over om ook op een dag als vandaag mee te luisteren. Geef dat ook die genegenheden zoals we die bezongen hebben en beluisterd hebben in de prediking, wat leven in hun harten en waar niet, dat dat hart van morgen is geraakt geworden. Gedenk ze, Heere, maar dat nodig is naar lichaam en ziel beide. We bidden u voor het werk van de zending en evangelisatie. Allen die arbeiden op eenzame posten, vooruitgeschoven, vaak onder moeilijke omstandigheden, maar nochtans aangegord door de kracht van woord en geest. In het besef dat het niet door kracht, nog door geweld, maar door uw geest zal geschieden. Zo ook het werk van de evangelisatie. Wij denken aan uw bondsvolk Israël. Dat volk stond ook weer centraal in de bediening der verzoening van dit morgenuur. En ach, ze hebben in dat Pascha nog nooit de Heere Jezus ontmoet. Maar Heer, het is een wonder als het in ons leven gebeurt, en het is geen minder groot wonder als het in het leven van een Jood gebeurt. En we bidden nu of het hele Joodse volk mag gaan gelden. Hij En we horen het als het ware zeggen, Hij is ons Pascha. O, dan mogen als het vrome volk huppelen van zielenvreugd, omdat onze wens is verkregen. We bidden u voor allen die het moeilijk hebben in deze wereld, veraf en dichtbij, de weduwe, de wedunaren, de wezen, de alleenstaanden. Daar is zoveel te klagen, daar is zoveel geween en zoveel leed te dragen. Maar dan ook het advies, ga niet alleen. Immers Hij is er voor om van zijn diensten gebruik te maken. Wat wilt gij dat ik u doen zou? U weet van alle nood ook in gezinnen, in families of in een gemeente. Kunnen zoveel geschillen leven. Ook op het kerkelijk erf is er zoveel gaande. Omdat zo weinig het beeld van Christus wordt vertoond. De voetwassing zo ver bij ons vandaan staat. We denken aan al die vluchtelingen. Bijzonder wel in Syrië en daarbuiten. Miljoenen mensen die onder de meest ellendige omstandigheden leven. Wij mogen op kleine schaal hulp bieden, maar geef dat wereldwijd dat toch hulp geboden zal gaan worden, zeker nu ook een conferentie gaande is, wat een haat en vijandschap heren, maar dat toch aan beide zijden beseft zal worden dat mensen die hier totaal niets aan kunnen doen, geholpen worden. We begrepen dat er al 130.000 mensen slachtoffer van deze oorlog geworden zijn. Heere Jezus, ontferm u. Dank voor wat u gaf. Vergeef het tekort, het zondige. En ga met ons, breng ons allen veilig thuis. Gedenk onze broeder, dominee van de Brink, als hij vanmiddag woord en sacrament mag bedienen. O Heere, wat is het een vreugde voor uw dienstknecht om dat te kunnen en te mogen doen. Immers wij mogen de Heere Jezus verkondigen. En wat is er heerlijker dan dat? En dan dat bloed der verzoening aan te brengen aan de voorhoofden van kinderen. Wat is er rijker dan dat? En laat de gemeente in die vreugde delen met heel het hart. Wij vragen het u alles om Christus wil. Uit louter genade. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 86, de versen 6 en 8. Gemeente, gaat heen in vrede. Wrijft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heer die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij en blijven met u allen. Amen.